Dag beste luisteraars, we wensen je opnieuw veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
Paul van der Velde.
Samen reizen we af en toe door de wereld van hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcasts wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. We hopen dan maar dat onze gesprekken wat inzichten kunnen bijbrengen of onze luisteraars ertoe aanzetten een en ander zelf wat verder uit te vlooien. En Paul, deze keer wil ik het graag met je hebben over de wel erg gekende vraag: is het boeddhisme nu een religie of niet? Op de een of andere manier is dat toch een kwestie die al eens voor heel wat discussie kan zorgen.
Zeker.
Ja, en ik stel voor dat we die kwestie dan nu eindelijk voor eens
voor
en
eens
altijd
we gaan hem oplossen. Ja, heel mooi, we gaan hem
ideaal
oplossen.
Ja. Paul, zeg maar, als mensen dat zeggen, boeddhisme is geen religie of wel religie, wat zeg je dan meestal? Wat ik veronderstel dat je dat in de gemiddelde lezing die je geeft,
Het gebeurt constant.
Ja.
Bij iedere lezing die ik geef, komt dit naar voren. Als ik een lezing begin en ik ga praten over boeddhisme en een van de vijf wereldreligies, dan gaan de eerste vingers al de hoogte in.
Ja.
Dat is heel opmerkelijk. En dan zeg ik ook meestal erbij, ik kom zo meteen terug op de term religie, want ik weet gewoon dat de eerste vraag daarover zal gaan. En na een tijdje dan kom ik erop terug. En ik vertel dan ook dat het boeddhisme inmiddels zoveelvormig is, dat het misschien niet eens meer gerechtvaardigd is om te spreken van de boeddhistische religie, maar boeddhistische religies, om er een S achteraan te zetten. Maar goed, dan blijft toch die term religie vallen. En ik merk dan ook dat mensen moeite hebben met religies, maar boeddhistische filosofieën, kijk, dat mag. En boeddhistische levenshoudingen, wereldbeschouwingen, hè, dan mag het meervoud wel.
Ja.
En mensen zeggen het dan zo van, boeddhisme is wat er zo mooi aan is. Hè, want ik krijg het niet wat ik door, dan vraag ik dus, waarom het boeddhisme? Hè, dat gebeurt dan vaak in de pauze. Iemand komt in de pauze van de lezing naar me toe, vertelt de biografie, hoe is het nou gekomen, hoe bij het boeddhisme uitgekomen, zeg, goh, waarom het boeddhisme? En dan komt al heel snel, dan verlies je een beetje het oogcontact, iemand gaat naar de horizon kijken of naar de muur, en zegt dan na verloop van tijd, ja, weet je wat zo mooi is? Het is geen religie.
Ja.
En dan vraag ik door, maar wat is daar zo wezenlijk aan? Waarom is het geen religie? En dan krijg je ook weer een reactie, ja, er hoeft niet zoveel, het gaat over mijn groei. Er zijn geen dogma's, al dit soort termen vallen dan. En nou kan ik natuurlijk zeggen, religie of filosofie of levenshouding of wat dan ook, dat zijn etiketjes van buitenaf. Mensen zeggen heel vaak, het gaat om de inhoud en niet om dat etiketje. Maar dat etiketje is heel belangrijk voor hen. Want als ik dan zeg, jongens, maar dat is toch het punt helemaal niet. Dat is nou net van buitenaf en jullie hebben het altijd over de binnenkant ervan. En nou kan ik dat wel zeggen, maar ik merk dat voor de aanhang hier in het Westen het heel wezenlijk is dat het geen religie zou zijn. Terwijl in Azië, ik was een keertje op Sri Lanka en een monnik vroeg mij toen wat vermoeid, waarom willen jullie witneuzen en westelingen toch altijd weten of het boeddhisme een religie is of niet? Zeg ik, nou ja, omdat dat hier in het Westen nogal speelt. En spiritualiteit oogt vaak beter dan religie. Bij religie denk ik wat er een heleboel niet mag. En dogma's, verbod, geen vrijheid, et cetera. En dat is anders bij spiritualiteit bijvoorbeeld. En dan gaat het over groei. En deze monnik werd er allemaal wat moe van. En die zei dus na een tijdje, want ik zei dus dat wij in het Westen spiritualiteit hoger inschatten dan religie. Dus dat het een kwalificatie is en religie juist wat minder. Nee, zei hij, wij willen net als de anderen, net als christendom, islam en jodendom en hindoeïsme, wij willen ook serieus genomen worden. We willen een religie zijn.
Ze willen in het rijtje van de rest
erbij
horen. Ik denk dat we straks toch tot de geschiedenis van dat rijtje komen.
Ja.
Maar eerst wil ik even inpikken op die dat zegt. Ik was zelf ook een keer een lezing gaan geven in een boeddhistisch centrum in Antwerpen.
Ja.
En ik mocht daar gaan spreken over mijn eigen boeken. Maar ik dacht, het is interessant van die kwestie zelf ook op voorhand mee te pakken, omdat ik naar hun kleine bibliotheekje in dat centrum, was een klein bibliotheekje met van alle soorten boeken. En dat had mij tot het idee gebracht van in de inleiding daar toch over te beginnen en die vraag gewoon te stellen in de groep van de aanwezigen. Vindt u het boeddhisme een religie of niet? En gewoon te laten zien wat de mensen daarop antwoorden, waarom wel of niet. En de meerderheid, bijna iedereen, ja, nee, het is een levensbeschouwing, enzovoort, nee, het is geen echte religie. Waarop ik dan kon antwoorden, nou, dat is interessant, want uw bibliotheek zegt iets anders. Want ze hadden dus verschillende vakjes, hè, boeddhisme en psychologie, boeddhisme en dit, boeddhisme en dat. Maar dan hadden ze ook een vakje, andere religies. Ja. En daar stonden dan boeken over christendom en islam enzovoort. Ja, dat is heel interessant dat ze dan een keer dat gecatalogeerd wordt, wordt het dan toch ergens in die religies geplaatst. Ja. Want we voelen wel aan dat in diezelfde sfeer zit. Ja, en voor mij is natuurlijk ook gewoon religie. Het ding is, alles wat wij met religie verbinden, is verbindbaar met het boeddhisme ook. Ja, dus er is geen reden om dat daarvan weg te denken. Nee. Hetgeen dat je daar zegt, is meestal dat. Hè, van het boeddhisme is niet dogmatisch, maar wie daar in Azië rondloopt,
dat je ziet direct dat niet klopt. Dat komt ook doordat mensen die hier met boeddhisme bezig zijn, meestal leken zijn. Mm-hmm. Dus die hoeven zich niet aan al die kloosterregels te houden. Nee. Ja, dat is alleen maar over niet doden, niet liegen. Geen sterke drank eigenlijk, hè? Dat hoort niet. Boeddhisten mogen geen alcohol en drugs gebruiken. Ja. Ja. Kom daar in Thailand maar eens om. Ja. Maar er zijn 5 van die regels en dat is niet vreemd. Dat vindt justitie eigenlijk ook al. Maar als je zou kijken naar de 227 regels. Hè, een monnik zal zich niet springend tussen huizen begeven. Een monnik zal niet eten terwijl hij het poep 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 geluid maakt. Een monnik zal niet hoger dan manshoog in een boom klimmen tenzij er gevaar dreigt. Een monnik zal niet zwemmen voor plezier. Ik kan zo wel een tijdje doorgaan. Mm. En voor de nonnen, die zijn natuurlijk vrij zeldzaam, maar voor de boeddhistische nonnen zijn er nog veel meer regels. En dat zijn echt regels die bij ons toch op dogma's, die lijken op dogma's. En de Boeddha zou in één tekst ook gezegd hebben tegen Ananda, hè, een van de favoriete leerlingen, dat bepaalde regels die minder belangrijk zijn, mogen worden aangepast. Maar Ananda heeft toen niet doorgevraagd wat zijn de belangrijke, wat zijn de minder belangrijke regels. En dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld in een land als Sri Lanka, maar ook in Myanmar, Burma, het naleven van de regels, dat is boeddhisme. Iemand moet dat echt belichamen. En of je dan mediteert of allerlei andere dingen doet, is daar volledig bezijden. Het gaat erom dat iemand dat embodied, hè, belichaamt. Dat is boeddhisme dan.
Ja, en naast zogezegd het idee van het is niet dogmatisch, heb je ook vaak het idee, het is niet zo hiërarchisch, want religies zouden hiërarchisch zijn. Oh ja. Los van het feit dat de meeste religies eigenlijk helemaal niet hiërarchisch zijn, vind ik het interessant dat men dan wel naar boeddhisme gaat, en heel vaak zelfs heel specifiek naar Tibetaans boeddhisme, omdat ik zelf nu eigenlijk vind dat er weinig religieuze, of grote religieuze groeperingen zijn die zo op de katholieke kerk gelijken, als het Tibetaans boeddhisme. Ik was onlangs nog een keer een artikel over Dalai Lama, zijn leven, aan het lezen, op, weet ik het, de Washington Post of zoiets. En dat begint dan met de Dalai Lama was de spirituele leider van zijn land en ook de politieke leider van zijn land. En dan denkt, dit is interessant dat ze dat zo benoemen. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat kerk en staat in de Dalai Lama's samenvalt. Ja, qua hiërarchie kan dat wel een keer tellen. Ja, ja. Of toch zeker een soort hiërarchie dat we theoretisch in onze contrijen niet zo aangenaam vinden.
Ja, precies. Maar boeddhisme zit chockvol hiërarchie. Ja. Want in Thailand heb je ook Sangha Rajas, de baas van de Sangha en zo. Dat is er wel degelijk. Ja. Wij denken heel vaak dat het boeddhisme emanciperend is. Hè, alle mensen gelijk. En de Boeddha zou tegen het kastenstelsel zijn geweest. Nou, dat is gewoon niet waar. Dat is wishful thinking uit 19e, daar gaan we weer, in 20e eeuw. Dat is wishful thinking. Het is wel zo dat als mensen monnik werden, dan viel de kastenpositie weg. Dat klopt. Maar een monnik die 7 jaar bij de Sangha zat, moest respect betonen aan een monnik die 10 jaar bij de Sangha zat, voor de begroeting werd beantwoord. En daar komt ook nog eens bij dat het laagste jongetje, wat toegetreden was, boven de oudste non stond. En dat is een regel die echt tot de Boeddha zelf teruggaat, voor zover we weten. Hè? Want we weten ook absoluut niet wat hij echt zelf gezegd heeft. Maar men zegt dat de Boeddha dat gezegd heeft. Maar het geldt voor alles. Dus dat emanciperende gehalte en dat equalisch gedachte van het boeddhisme moet vooral niet overdreven worden. En zeker niet in het Tibetaans boeddhisme.
Ja, en daarnaast denk ik, als ik nadenk over waarom vinden mensen dat het boeddhisme geen religie is. We hebben een hiërarchie al gehad, dogma's al gehad. En dan het laatste, denk ik, is zo die wetenschappelijkheid. Hè. Men koppelt het boeddhisme vaak aan een wetenschappelijker kijk op de wereld of zo. Of een minder irrationele kijk, gelijk dat in andere geloofsovertuigingen zou zijn.
Klopt, dat kom je hier heel veel tegen. Dat is natuurlijk in Azië heel anders. Maar het is inderdaad wel waar. Meditatietechnieken worden tegenwoordig onderzocht via hersenscans. Ja. Ook de Dalai Lama treedt geregeld in contact met wetenschappers, gaat in dialoog. Maar een misverstand wat daar wel vaak uit voortkomt, is dat mensen dan denken dat de Dalai Lama een daarmee ook een wetenschapper is. Terwijl heel vaak is hij, om het zo te zeggen, object van onderzoek en niet subject. En hij is wel een discussiepartner in wetenschappelijk onderzoek. En dat is natuurlijk prachtig dat hij bereid is dat te doen. Maar dat maakt hem nog niet tot een wetenschapper. En dat het boeddhisme bezig is met de processen van de geest, van de mindset, en dat heel nauwkeurig probeert te observeren, maakt het boeddhisme en de boeddha nog niet tot wetenschap. In wetenschap is hervoltrekbaarheid een heel belangrijk criterium. Hoe kom je tot je inzichten? En die inzichten moeten reproduceerbaar zijn. En zo werkt het boeddhisme niet. Het werkt anders. Het kunnen scherpe analyses zijn, maar het is niet reproduceerbaar op diezelfde manier waarop wetenschap dat probeert. Je krijgt ook heel vaak als boeddhisme en wetenschap met elkaar in discussie gaan, het geeft natuurlijk interessante dingen opleveren, dat is altijd zo, dan krijg je ook vaak de hele makkelijke conclusie. Zie je wel, de Boeddha wist toen de tijd al, waar de moderne westerse wetenschap nu heel moeilijk achterkomt. Dat klopt niet. Het kan op elkaar lijken, maar dat wil niet zeggen dat het over hetzelfde gaat. Het is niet hetzelfde. Dat het interessant is om te onderzoeken, dat is een tweede. Maar goed, die interactie is al heel vaak. Hè. Denk aan Frits Staal, die ook exploring mysticism, die mystiek wetenschappelijk wilde onderzoeken. En waarom niet? Het kan natuurlijk allerlei dingen opleveren. Maar heel merkwaardig, wil ik even met klem zeggen. Heel vaak zeggen dan dit soort spirituele boeddhisten, ik noem ze even zo, westerse spirituele boeddhisme, dat wetenschap achterloopt, tot wetenschap iets zou kunnen bewijzen. Dan wordt de wetenschap er opeens bijgehaald, dat is wetenschappelijk aangetoond. Het is een hele dubbele houding. Ja. Naar de wetenschap toe. Bovendien, wat is wetenschap precies? Dan zijn we ook niet zo eendimensionaal. En wat is boeddhisme precies?
Wel met die dubbelheid. Hè? Ja. Ik denk dat we even terug in de geschiedenis moeten gaan duiken voor ons luisteraars. Hè? Want daarnet heb je de 19e eeuw laten vallen. Mm-hmm. Want als we met heel dat vraagstuk bezig zijn van is het religie of niet, dan gaat het over de term religie. En daar zijn we allebei in ons onderzoek meer dan genoeg mee bezig. Maar dus toch even om ervan uit te gaan dat iedereen op de hoogte is van die geschiedenis, van die termen, wat dat die gedaan heeft. Misschien daar even induiken. Hè? Want wat ik zelf super interessant vind aan heel die discussie, is dat het boeddhisme op zich de eerst ontdekte wereldreligie is in de geschiedenis. Ja. Terwijl dat we nu per se, sommigen proberen doen alsof dat vooral geen religie is.
Ja.
Terwijl dat in termen van het ontstaan, van het gebruik van de term religie, zoals we die vandaag gebruiken, ik moet opletten wat ik zeg, nuanceerd zeggen. En dus, misschien moet ik het even toelichten voor de luisteraars. Waarover gaat het? Het woord religie is eeuwenlang eigenlijk helemaal geen belangrijk woord geweest. Je vindt het bijna niet in de Bijbel terug. In de middeleeuwse teksten moet je er echt geweldig naar gaan zoeken. Het wordt een woord van belang in de 16e eeuw ongeveer. En daar verwijst het zelfs in grote mate naar de innerlijke geneigdheid om naar het goddelijke toe te gaan. En dan bedoelen we eigenlijk heel specifiek naar het christelijke goddelijke. Het was het gericht zijn op die ene ware God. Werd je niet op die ene ware God gericht, dan had je geen religie. Dus sprak men over religies in meervoud, dan sprak men eigenlijk over de protestanten en de katholieken enzovoort. Ja. Verschillende christelijke denominaties, zouden we vandaag zeggen. Hè?
Ja.
Maar dan, dat wil ook zeggen, dat al diegenen die niet op die ene God gericht waren, dat men daarvan vond dat ze geen religie hadden.
Ja.
Waardoor dat je missionarissen of verslagen van missionarissen hebt die aangeven dat ze ergens toekomen, pakken we in India of in de Amerika's, en daar geen religie aantreffen.
Ja.
Wat dat voor ons vandaag zeer bizar klinkt.
Ja.
Want wat is er vervolgens gebeurd? Een hele koloniale periode, waarin dat men de hele wereld probeerde in kaart te brengen, waar dat vroeger al die mensen in India en in China en in Zuid-Amerika gewoon onder de term paganisten of heidenen werden samengebracht, begint men ze plotseling te catalogeren. En men gebruikt daar ook het woord religie voor. En dus doorheen die koloniale periode ontstaan er toch een gebruik van het woord religie, zoals we het vandaag kennen, iets dat gebonden is met dogma's en overtuigingen, met zogezegde hiërarchies enzovoort. Allemaal concepten die men kent vanuit de christelijke religie, die men gaat plaatsen op de andere gemeenschappen. En daarom, dat ik daarnet zei, van het is het boeddhisme dat de eerste wereldreligie is, want men maakte een onderscheid tussen etnische religies aan de ene kant, religies die bedoeld zijn of bedoeld waren, of die inherent alleen maar de kracht bezaten om lokaal te blijven voor een kleine groep, want ze waren niet hoogstaand genoeg. En dan had je universele religies, die heel de wereld konden potentieel innemen. Het christendom was evident daar eentje
evident,
van.
Ja.
Maar dan kwam men boeddhisme tegen en men zag dat boeddhisme in India, men zag het in Japan, men zag het in China. En plotseling had men een nieuwe wereldreligie ontdekt.
Ja.
Dat zit natuurlijk ook, ja, logisch, het gaat over een koloniale tijd, vol meer racisme aan alle kanten.
Ja,
want
ja,
je kunt
ja,
u
ja.
ook afvragen waarom islam niet. Het is toch evident, islam ja, van Marokko tot Indonesië ja. aantrefbaar is. Ah, nee. Dat was een lokale etnische religie die zijn natuurlijke grenzen overschreden had. Met het zwaard en met veel geweld. Ja, tuurlijk.
Geweld,
en dus,
ja.
op zich was dat een, daar is hij dan, semitische religie die er niet veel toe deed.
Ja.
Maar het boeddhisme, dat was een arische religie.
Arische religie, ja.
Daar zijn die termen
dan
maar
mee.
Ja, absoluut. En dus, dat was een arische religie.
Ja.
Maar dus misschien dat jij daar nog wat meer kunt aan toevoegen, want een van de dingen die ik zelf ook vaak ben tegengekomen, maar mij nooit echt heel diep in heb verdiept, is dat dat boeddhisme ook meteen als een soort protestantse versie werd gezien.
Klopt.
Alleen voor een soort protestantisme in Azië.
Ja, protestantisme van het hindoeïsme.
Ja.
En hindoeïsme is precies hetzelfde verhaal. Hè? Dat is ook een isme wat door Westelingen is bedacht. Hè, begin 19e eeuw zo, van doen ze nou toch. Ze merkten dat bepaalde Indiërs een belasting moesten betalen aan de moslimheers om hun religie te mogen uitoefenen, die Tijja-belasting. Nou, toen kwam er achter, hé, er is iets anders gaande dan islam daar in India en iets anders dan christendom. Dat is hindoeïsme geworden, een verzamelterm.
Ja.
En boeddhisme werd dan inderdaad gezien als een protestbeweging binnen het hindoeïsme. En dan kwamen al die dingen naar voren als tegen het kastenstelsel, tegen de enorme offercultus, tegen de dieroffers, al dat soort zaken meer. Dus dat klopt, het werd als een protestante religie gezien.
Ja.
En daardoor ook vaak geschikter voor westerlingen eventueel dan hindoeïsme. En hindoeïsme is etnisch, je moet als hindoe geboren zijn, et cetera. Het is al een beetje ingewikkeld om hindoe te worden.
Ja.
Boeddhist kon je wel worden.
Ja, ja. Maar ook het hindoeïsme ging me dan heel expliciet met dat kastensysteem gaan vereenzelvigen en met de brahmanen, dus met priesterklasses enzovoort en verder. Terwijl dan, weer deed, net zoals de protestanten zich hebben afgedaan van het juk van de kerk, heeft de Boeddha dat ook gedaan, terwijl de gemiddelde boeddhist evenzeer in een kastenstructuur denkt
net zo goed.
In India.
Ja. Dus dat lost het probleem helemaal niet op. Maar dat heeft ook heel erg te maken met dat protestantisme, de equalisch gedachte. Wat was de reden waarom het boeddhisme ontstond tegen het kastenstelsel? Ik las pas ergens een van de wat populariserende publicatie dat iemand ook zei, het boeddhisme voelde zich uiteraard in India niet thuis. Want hij was tegen het kastenstelsel, dus dat moest al heel snel, moest om die reden ook uit India verdwijnen. Nee. Eenvoudigweg nee.
Ja. Wat is trouwens de reden, een klein zijwegje, maar dat vind ik zelf interessant. Wat is de reden waarom dat boeddhisme verdwenen is in India? Of achterhaalbaar in de geschiedenis?
Jawel, het is wel achterhaalbaar. Op een bepaald moment. Kijk, het boeddhisme is natuurlijk heel erg gebaseerd op de kloosters, de kloosterstructuur. Mm. Dat waren ook machtcentra. Koning regeerde aan de hand van de kloosters. De kloosterdiscipline, de Vinaya, verviel nogal om allerlei redenen. En dat heeft met politiek te maken, steun van bepaalde koningshuizen die wegviel. En op een bepaald moment is Shankara opgetreden, de grote hindoe-filosoof. Beetje lastig aan te geven wanneer die man precies geleefd heeft, maar ergens, 6e, 7e, 8e eeuw na Christus, daar ergens. Die heeft op een gegeven moment de boeddhistische Sangha eigenlijk overgenomen. Heeft ook heel veel kloosters en tempels overgenomen. Hij heeft de Sangha, dus de monnikengemeenschap, overgenomen. Daar heeft hij zijn Dashnami-orders van gemaakt, dus 10 orders. En hij heeft in allerlei boeddhistische tempels en heiligdommen heeft hij een linga van Shiva neergezet. Dus in Bodh Gaya, de plek waar de Boeddha de aarde aanraakte, verlichting bereikte, daar heeft tot in de 20e eeuw een grote linga van Shiva ingestaan. En je vereerde die plek daar door die linga te vereren. En je gooide een steen naar de demon. Nou, de demon was het beeld van de Boeddha die de aarde aanraakte. Dus dat beeld was fors beschadigd door al die stenen inmiddels. Dus inmiddels is dat helemaal hersteld. Maar nog steeds kun je in die tempel zien waar de linga van Shiva heeft gestaan. En die is dus pas in de 20e eeuw teruggegeven aan de boeddhisten. En nou is dat het centrum van het boeddhisme in de wereld. Maar eeuwenlang is dat een Shiva-tempel geweest. De Shankara nam dat over. En wat er aan resten van boeddhisme in India was, met name dus Vajrayana-boeddhisme, het diamanten voertuig, dat groeide heel langzaam de Sant-traditie binnen en het soefisme. Dus in de Sant-traditie, dan moet je denken aan mystieke dichters als Kabir, ook de stichter, Guru Nanak van het Sikhisme. Daar kom je ook termen in tegen. Nirvana kom je tegen, Sahaja. Termen die in het Vajrayana, het populaire Vajrayana-boeddhisme, een grote rol speelden.
Mm.
Dus dat groeide eigenlijk langzamerhand de brede Indiase traditie in.
Mm.
En dat is typisch India. Als er een heilige man rondtrekt, heilige man of vrouw, die is gewoon heilig. Of die nou hindoe, moslim, boeddhist, sikh, weet ik wat is. Dat is niet interessant. Zo'n man of vrouw trekt rond met een klein gezelschap. Die komt bij een dorpje aan. En de mensen hebben gehoord dat er een heilige man in de buurt is. Steeds meer mensen komen bij elkaar. S'avonds zitten er 70, 80, zo niet 100 mensen. En dan begint het zo, Are Baba, Kojigao, vadertje, zing eens wat. Nou, die man begint te zingen en te dansen. En of dat nou een Baul is, of een Sufi, of een Sadhu, nobody cares. Het is gewoon een heilige man. Het heilige openbaart zich.
Ja.
En met name die Bauls uit Bengalen, de Watulas, Watula betekent knettergek, in hun poëzie leeft heel veel boeddhistisch jargon voort.
Mm-hmm.
Dus is het verdwenen of is het gewoon de brede Indiase traditie ingevoerd?
Ja, en dat brengt ons weer helemaal terug tot zo die koloniale onderverdeling in religies. Dat is echt iets dat wij hebben gedaan van de wereld zo op te splitsen. En we kunnen bijna niet meer in de termen van wereldbevolking denken zonder mensen daar ergens in te catalogeren. Maar tegelijkertijd, dit toont aan, en dat is iets dat je vandaag nog ziet, maar dat gewoon eeuwen de norm was. Men dacht ook niet in termen van dit zijn boeddhismen, dat zijn... Men dacht veel meer in termen van familieverbanden of kastenverbanden of wat dan ook. En dan vervolgens hadden vele mensen bepaalde spirituele ideeën die ze van verschillende leraren haalden. Ja. Beetje gelijk dat wij over filosofen denken, hè, die geïnspireerd geraken door elkaar, maar helemaal niet de nood voelden om dan mensen in religies onder te verdelen.
Nee,
en wat dan ook niet betekent dat als men in India inderdaad als moslim naar een hindoe-tempel gaat of als hindoe naar de shrine of het moslim van een soefi-pier, dan is dat niet omdat men o zo verlicht is en religies overstijgt. Dat is omdat het concept gewoon niet bestaat om mee te beginnen.
Het is onze framing, hè, zoals het tegenwoordig heet. Wij willen dat zo graag indelen. En dan gaan we met name zeggen dat wat zij doen inconsequent is.
Ja.
Omdat het niet klopt volgens onze boekjes. Ja, hé. Dat gebeurt, hè? Toch zie ik dat heel veel gebeuren.
Ja.
Ik begrijp dus veel toeristen ook in Azië. Als ik in Thailand kom en we komen in een boeddhistische tempel en daar blijken dan hindoegoden te staan, dan zeggen de mensen van mijn groep soms dat is inconsequent.
Ja,
maar ze doen het.
Ja.
Dat het inconsequent is, is ons probleem. Wat wij zo graag hindoes en boeddhisten lekker van elkaar onderscheiden.
Ja.
Nou, zo werkt het niet. Moeder Teresa in India was heilig voor iedereen. Moslims, christenen, hindoes. Dat maakt niet uit, omdat ze zo'n krachtig symbool was.
Ja, absoluut. Ja, kunt op YouTube ergens, misschien dat ik dat in de show notes van deze aflevering zet, een kleine documentaire van, ik denk zelfs maar een minuut en een half, dat ooit gemaakt is door de Wall Street Journal of zoiets.
Ja.
En waar dat je effectief dat daarover gaat, over mensen die moeder Teresa vereren, maar die haar foto tussen de Krishna's en de Corona-naaks enzovoort op hun altaartje zetten. Op zich wel super boeiend.
In Kerala staan, op sommige altaars staan Stalin en Lenin tussen de hindoegoden.
Ja, ja.
Kerala heeft een tijd de communistische deelstaatregering gehad. Nou, die staan er gewoon tussen.
Ja,
je komt daar ook kinderen tegen die Stalin of Lenin heten. Hè?
Wat trouwens heel interessant is, omdat daar zit weer een koppeling met dat boeddhisme, dat dan zo spiritueel zou zijn en vooral niet te veel met de politiek enzovoort te maken heeft, want religie en politiek mocht je niet mengen, of spiritualiteit en politiek mocht je zogezegd niet mengen. Maar in India, als er dan nog boeddhisme wel is, is dat een soort neo-boeddhisme, ik weet niet hoe dat ik het moet noemen,
klopt.
Maar dan van, ben even zijn
Ambedkar.
Ja, van Ambedkar.
Rauw Ambedkar. Ja, klopt.
Ja.
Oh ja, en dat zijn dus laagkaste mensen, Mahers doorgaans. Want Ambedkar was zelf Maher, van een hele lage kaste. Was een hele intelligente man, had zijn leraar op school ontdekt. Dus van alle kanten gestimuleerd dat Ambedkar dus naar allerlei opleidingen kon. Nou, die is zelfs minister geworden in een van die Nehru-regeringen, net na de onafhankelijkheid.
En heeft mee de grondwet geschreven?
Ja, zeker. Hele slimme man. En die heeft toen, die is vlak voor zijn dood boeddhist geworden. En in navolging van hem kom je in India boeddhisten tegen.
Ja.
En dat zijn dus Mahers, vaak laagkasten.
Ja.
En dan krijg je meteen de Indiaanse reactie, dus boeddhisme is een laagkastenreligie.
Ja.
Maar een tijd terug, een paar jaar geleden, ben ik eens in Bailakupe geweest in Zuid-India. En met mijn groep, en dat zijn Tibetaanse kloosters die daar staan, met heel veel Amerikaans geld zijn die gebouwd. Zaten een aantal Indiërs zaten heel hard te reciteren. Ik zei tegen mijn groep, let op, dat zijn Ambedkar-volgelingen. Nou, we raken met die mensen aan de praat. Heel gezellig en alles over Ambedkar verteld en zo.
Ja.
En dat zijn dus onaanraakbaren. Aan het eind van het gesprek dacht ik, ja, waar gaat onaanraakbaarheid over? Aanraken. Dus ik stak mijn hand uit om deze man de hand te schudden, om aan te geven, kijk eens, er zijn ook mensen die helemaal niks met die onaanraakbaarheid hebben. Wat zegt deze man tegen mij? No sir, don't touch. Raakt u mij niet aan? Wij in India doen het zo. Hij maakte een namaste. Dus ik kon een beetje vuil op je hand zitten. Dat is nou precies de onaanraakbaarheid waar het over gaat.
Ja.
Maar het is zo belichaamd, dat het emanciperende doel wat Ambedkar voor ogen stond, eigenlijk ja, door deze man niet herkend was. Ik was er niet van onder en ik heb er een artikel over geschreven later, maar nou ja, goed, zover gaat dat. Hè? Mm-hmm. Zover gaan deze dingen. Ja. Maar wat ik een heel interessante vraag de andere kant op vind, hè, die ik ook vaak mensen aan het eind van de lezing dan vraag, is, goed, boeddhisme, religie, hè, om dan de vraag terug te stellen, want kijk, de Aziatische talen die ik ken, kennen geen woord voor religie in onze betekenis. Ze kennen wel woorden die erop lijken, het woordje dharma komt een beetje in de buurt, maar ja, of darshana, hè, manier van kijken naar de wereld, levensbeschouwing, goed iets dergelijks, maar religie eigenlijk niet. Om dan de tegenvraag te stellen, is het christendom een dharma? Mm-hmm. Kijk, en then we're talking, hè? Ja. Dan krijg je met, ja, wacht eens even, wat zijn we met onze termen, met criteria aan het doen? Ja. Waarom is het zo belangrijk? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Hè, ik vind altijd, als het werkt, werkt het. De yoga blijkt helemaal niet zo oud zijn als we denken, maar hebben mensen er baat bij? Nou, als we dat hebben, wat is het probleem dan? Dat het niet zo oud is als het lijkt. Het moet zich hier en nu voltrekken. Als je honger hebt, heb je niks aan brood van 5000 jaar oud. Dat is archeologisch interessant, maar je moet dan bakken bakt, gewoon om brood te kopen dan. Dus wat is het probleem? Maar dat is de vraag de andere kant op. Hè? Je kunt het christendom framen in een Aziatische manier.
Ik vind dat zelf ook veel interessanter van dat te doen. Want je weet dat ik nogal de neiging heb om religie als talen te definiëren, existentiële symbolische talen.
Ja.
Ik vind dat je daar meer mee kunt. Maar ik heb er zelf lang over getwijfeld van, zou het misschien niet gewoon beter zijn van inderdaad dien uit islam of dharma uit de Indische tradities over te nemen? Want daar valt wel wat voor te zeggen. Dat gaat veel meer over een brede levenswijze, een groter symbolisch geheel waarbinnen dat je leeft. Ja, en dat bepaalde patronen in je leven brengt, volgens de welke dat je leeft. En dan bedoel ik patronen in heel breed zin en niet strikte regeltjes waar dat je volgens leeft, maar een soort iets dat doorheen heel je leven sijpelt.
Ja.
En waar dat je moeilijk omheen kunt, omdat er overal in zit.
Ja, ik zat een keer in een bus in Zuid-India. En zo'n hele lange busreis, hè, met allemaal stof door de ramen en zo. Zo'n busreis van uren. Naast zat een vrij jongen, jaar of 16, 17 of zo, met zijn knieën zo tegen de bank. Kwam geen woord uit, weet je, alleen maar zo voor zich uitturend. Op een gegeven moment vroeg hij aan mij, are you a Christian? Dus ben je een christen? Ik zei, well, I was raised as a Christian. Ik ben christelijk grootgebracht. So you drink blood? Dus jij drinkt bloed? Ik zei, well, not the whole day, niet de hele dag, hè. En Christians are never vegetarians, zei hij toen. Christen zijn nooit vegetarisch, want die drinken bloed. Goed, kijk, het hindoeïsme kent ik ontzettend sterk symbolisch denken.
Ja.
Heel erg ook met mantra's, met toverwoorden, met krachtwoorden. Kun je een object veranderen, daar kun je een ingrediënt mee veranderen. Ja, en als dan hic est poculus komt met dat bloed erin van Christus, wat dan weliswaar wijn is, maar door zo'n rituele handeling met taal, wordt dat uiteraard bloed. Mm-hmm. En dit is framing. De andere kant op. Ik vond het uitermate komisch. Maar zo werkt dat. En dat zijn we in feite met termen aan het doen nu. Hè?
Ja, absoluut. Ja, maar het is daarom dat het inderdaad interessant is van die vraag een keer te stellen. Hè? Wat als wij de termen van ergens anders gaan overnemen?
Ja, dan gebeurt er dan?
Wordt het echt moeilijk voor mensen. Terwijl dat we het normaal vinden dat we onze termen constant ergens anders projecteren.
Als op anderen.
Ja, maar om daar even zo bij te blijven, van een stukje dat we misschien wat hebben laten liggen, is zo het idee dat het boeddhisme meer wetenschappelijk zou zijn enzovoort, zit ook nog altijd in die 19e-eeuwse overtuiging, van het is rationeler, want het is arischer enzovoort. Ja. Het zou meer teruggaan op de oerbron waar het allemaal ooit uit voortkwam. En die oerbron, dat was het arische volk dat oorspronkelijk had. En dat hindoeïsme is gelijk... Had het ooit in die Sanskriet-teksten in zich, maar het is vervallen. Het is gedegenereerd, geraakt door de priesterklasse enzovoort.
Ja, en door de niet-Ariërs, de Dravidische volkeren stammen en zo, die er allemaal
En op zich vind ik dat dus interessant. Ja. Dat is absoluut niet. Ik wil niet zeggen dat mensen die vandaag het boeddhisme wetenschappelijker vinden, dat zij daarmee een racistische uitspraak doen. Dat dus, maar ik vind het wel van belang dat men zich bewust blijft van het feit dat idee wel rechtstreeks voortbouwt op orientalistische overtuigingen,
ideeën.
Zeer erg racistisch waren, wel toendertijd.
Klopt.
En dat er dan nog de gevolgtrekkingen van zijn. Want, eerlijk dat ik zeg, niet dat ze op zich een racistische uitspraak doen, maar we moeten wel bewust blijven, als je er zo naar kijkt, dan pretendeert je meteen ook dat andere religies minder rationeel zijn, minder wetenschappelijk, niet op datzelfde niveau staan, enzovoort enzovoort.
Ja, klopt. Dat is inderdaad wat er dan gebeurt. Dus, maar het is een van de redenen waarom mensen dan zeggen, het is geen religie, want het is rationeel, want het is wetenschappelijk. Want je hoeft niet in God te geloven.
Ja.
En dat mag hier een rol spelen, dat niet in God geloven. In Azië niet, dat chock vol mee. God is niet het ultieme, dat klopt. Maar dan worden dat soort criteria aangegeven. Het is wel zo dat toen de eerste beelden van de Boeddha opdoken, dat onderzoekers ook dachten dat de Boeddha een Afrikaan moest zijn geweest. Want die typische krulletjes, die zie je natuurlijk in Azië betrekkelijk weinig.
Ja.
Komt wel voor, maar je ziet het betrekkelijk weinig. Men dacht dus eerder aan Afrika in die tijd. Maar ja, men ontdekte al vrij snel, nee, Sanskriet-achtig, Pali-taal.
Ja.
De term terug Arisch bij uitstek en zo. Dat soort termen vielen toen. Ja. En puur, hè, dus het hindoeïsme was verworden. Had die Brahmanen gedaan en de andere volken van India, nee. De echte pure Arische boodschap, de Indo-Europese boodschap, zouden in het boeddhisme zitten.
Ja.
Hebben de theosofie, waar we het vaak over hebben gehad, die vonden dat ook, hè. Alexandra de Vitneel wilde boeddhisten worden. Toen zeiden ze hele omgeving toch niet dat corrupte lamaïsme van Tibet, want zij was vaak in Tibet geweest. Nee, zei ze toen, het pure boeddhisme van Gautama, want dat zou in de Europees zijn. Ja. Dan zit je inderdaad precies weer in die, dat gedachtegoed van de 19e eeuw.
Ja. En ook dat bestaat vandaag nog. Hè? En ook daar wordt het voor mij problematisch. Ben je geïnspireerd door het boeddhisme? Fantastisch, laat u maar inspireren. Maar kunt u de vraag stellen bij veel mensen of dat ze door de boeddhistische traditie in zijn pluraliteit geïnspireerd zijn, of zijn ze door hun geïdealiseerde beeld van boeddhisme geïnspireerd.
Ja.
Wat dat op zich ook nog altijd geen probleem is, maar om dan te gaan doen alsof dat jij beter weet wat dat het echte boeddhisme is, en dat al het boeddhisme in Azië gedegenereerd is, zijn we weer, dan wordt het een beetje problematisch.
Ik hoor dat echt mensen serieus zeggen, wij moeten behouden hier wat Azië kwijt dreigt te raken. Dat is zo'n cultuurarrogante houding.
Ja.
We moeten het behouden voor Azië.
Ja.
En wat je ook heel vaak ziet met mensen die één leraar volgen, die weten vaak heel veel van één school.
Ja.
Maar daarmee niet overzien niet het hele boeddhisme.
Nee.
En als je dan zegt, en bij Zen dan, of in Thailand of Burma, maar dat is niet het echte. Ja. Oeh, wij weten wat het echte is.
Ja.
Oeh.
Ja, wat ik ook altijd interessant vind aan zo'n tendensen is, op zich zijn dat eigenlijk vormen van salafisme. Als we over islam spreken, dan noemen we dat salafisme. Terug naar de bron, de profeet deed het zo
precies.
En niets anders.
Zo is
en
het.
Alles wat in de eeuwen daarna is gekomen, dat hoort er niet bij.
Ja.
En dus gaan we terug naar die oorspronkelijkheid. Allee, ons geïdealiseerde beeld van die oorspronkelijkheid. Want je kunt daar
wat meestal goed nieuw is, hè, dat beeld. Ja. Nee, klopt.
Complex allemaal. Maar wat dat inderdaad blijft, mensen mogen... zijn oprecht geïnspireerd natuurlijk vaak ook door de boeddhistische tradities.
Ja, en als het werkt, kijk, als iemand door 2 keer 20 minuten op een kussen te zitten en een mantra te reciteren of zo, als iemand daardoor beter functioneert, gelukkiger is, een aangename persoon is voor de omgeving, alles beter aan kan, vooral doen.
Ja.
Punt is alleen het gevaar van mindfulness. Hè?
Ja,
als jouw baan te zwaar is en jouw personeelsfunctionaris stuurt jou op een cursus mindfulness, het kan ook aan de werkdruk liggen.
Ja.
En dan wordt de mindfulness wordt iets om alles glad te strijken. En dat kan natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling zijn.
Nee,
je moet een beetje waakzaam voor zijn.
Nee.
Maar als het werkt, als iemand daardoor evenwichtiger in het bestaan staat, wat is het probleem dan? Hè?
Ja, absoluut. En ik denk dat dat misschien ook wel geldt voor hetgeen waar we mee begonnen zijn. Het idee dat boeddhisme meer spiritueel is en minder religieus, of geen religie is, dat heeft op zich... Als dat werkt voor mensen... Het is begrijpelijk dat men in onze samenleving daar zo op hamert.
Ja.
Want hier hebben mensen het gevoel dat ze voorbij moeten zijn aan religie. Dat onze samenleving dat achter zich heeft gelaten, want religie was beknechtend enzovoort. Nu, dat een historisch... Of een manier van kijken is naar de geschiedenis die misschien niet helemaal klopt in de feiten. Wat doet het er eigenlijk toe? Het gaat voor een groot stuk over... Hoe dat men zichzelf probeert te plaatsen. Ja. Wat men ermee wilt aangeven is, ik wil niet in een dogmatische lijn staan. Ik wil een bepaalde persoonlijke vrijheid daarin bewaren. En vind ik natuurlijk even goed. Daar kom ik 100% mee overeen.
Als mensen bij weglopen uit de traditie waar ze uit voortkomen, dat gebeurt vaak vrij fervent, en het boeddhisme is het dan helemaal... Ja. Dan raad ik ze wel altijd aan, schrijf nou eens even heel goed op wat er mis was met je oude traditie. Want voor je het weet, als je niet uitkijkt, zit je 3 jaar later in dezelfde fuik.
Ja.
En houd dat nou eens heel goed in de gaten. Want als ik dan zie mensen uit de kerk, katholieke kerk, weggaan. En dan 3 jaar later bij een Tibetaanse monnik mantra zitten te zingen. En zeg ik, I fail to see the difference. Ik zie het verschil niet. Dan doen ze hetzelfde.
Ja.
En dan krijg je ook de idealisering. Dat men bijvoorbeeld zegt, ja, maar dat misbruik in de kerk. Dat boeddhisten doen dat niet. Ze doen het wel. Het gebeurt wel. Tuurlijk, dat heeft met macht te maken. Het staat los van religie. Religie biedt daar een platform aan. Het gebeurt nou eenmaal door de rare hiërarchische patronen. Deze dingen gebeuren in de wereld. En daar moet men ook niet te naïef in zijn. Ik heb ook wel gemerkt dat mensen dan niet zozeer geschokt zijn dat misbruik plaatsvindt, maar wel dat het boeddhisten zijn die het doen.
Ja.
Zo geïdealiseerd is dat beeld van het boeddhisme dan. Je moet kritisch blijven.
Absoluut. En die optiek moet ik vaak denken. Ik denk dat je dat misschien in een vorige aflevering al een keer vermeld hebt. Van waarom blijft men zoveel goedheid op het boeddhisme projecteren en blijft men een beetje blind voor de donkere kant die er
donkere
vaak ook aan handen.
Ja.
Dat een van de redenen is dat men natuurlijk, het westers boeddhisme is al garme 1 of 2 generaties oud.
Ja.
Of toch in die zin, er zijn weinig mensen die hun kinderen verplicht hebben om te mediteren.
Ja.
Wacht tot wanneer dat gebeurt.
De eerste pubers.
En zie de eerste pubers maar daar tegen revolteren.
Ja.
Dat is heel interessant. We hebben dat ooit gezegd, ofwel in een opname of een keer daarbuiten.
Ja.
Zo. Maar een paar weken later was een van mijn studenten kwam naar mij. En die, haar vader, was een overtuigd boeddhist die haar deed mediteren. Nu, ze is daar niet puberaal beginnen tegenschoppen of zo, of van weglopen. Maar je voelde wel dat zij daar op zijn minst veel meer in een soort spanning mee zat dan de andere studenten van haar klas, laat ons zeggen. Die wel in die standaard framing van het boeddhisme hier mee zijn.
Dat is gewoon het volwassen worden van een traditie in een andere cultuur.
Ja.
Amerika loopt wat voor op ons wat dat betreft. En ik heb ooit 2 collecties getuigenissen van jongeren gelezen hierover. Blue Jean Buddha, 2/3 uitgekomen.
Ja,
en daar zie je het. Daar gebeurt het gewoon wel. Pubers die in opstand komen. Ik moest van jou vroeger altijd mediteren. Nou, tuurlijk. Dat hoort ook zo. Dat is, pubers horen tegen hun ouders in opstand te komen. Dus krijg je dat. Dat is normaal. Ja.
Goed, dan gaan we in de komende 10 jaar duidelijk nog zeer interessante fenomenen zien. Maar Paul, ik zie dat onze tijd er weer op zit. Dus voilà, lijkt me netjes om hier af te ronden.
Ja, uitstekend.
Goed.
Ja.
Zo, beste luisteraar. Het zit er weer op voor deze keer. Paul en ikzelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je dan in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel
groetjes uit Shambhala.